Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie. From luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren op 3325 kHz. En ook 4755 kHz op uw radioapparaat. En ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Staatssecretaris Prasetyo Hadi benadrukte dat de Indonesische regering de nationale zelfredzaamheid blijft versterken te midden van de instabiele mondiale geopolitieke situatie. De minister deed deze uitspraken in reactie op vragen over mogelijke speciale richtlijnen van president Prabowo Subianto aan het kabinet met betrekking tot de escalerende wereldwijde conflicten, waaronder speculaties over een mogelijke derde wereldoorlog. Hadi legde uit dat zelfredzaamheid verschillende strategische sectoren omvat, van voedsel en energie tot de nationale economie. Volgens hem is het versterken van de zelfredzaamheid essentieel om ervoor te zorgen dat Indonesië niet afhankelijk is van externe partijen in geval van mondiale instabiliteit of een crisis. De Indonesische regering zal in mei 2026 een routekaart voor de carbonisatie in de transportsector lanceren, aldus de coördinerend minister voor Infrastructuur en Regionale Ontwikkeling Agus Harimurti Yudhoyono. De routekaart zal de strategische maatregelen van de regering voor de middellange en lange termijn schetsen om de carbondioxide-uitstoot in de transportsector te verminderen. Yudhoyono benadrukte verschillende prioritaire inspanningen, waaronder het versnellen van het opstellen en invoeren van regelgeving voor de ontwikkeling van Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan en Trans-Sulawesi spoorlijnen. De Indonesische minister van Immigratie en Justitie Agus Andrianto heeft de immigratiedienst opdracht gegeven om buitenlandse staatsburger die het land binnenkomen in het kader van investeringsprogramma's nauwlettend in de gaten te houden. Hij waarschuwde voor illegale activiteiten die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen. Andrianto zei dat buitenlandse investeerders de openbare orde niet mogen verstoren. In sommige regio's zijn dergelijke gevallen al geconstateerd. Zijn opmerkingen volgen kort na de rondreis van president Prabowo Subianto door drie landen, waarbij investeringstoezeggingen ter waarde van ongeveer 90 biljoen rupiah werden veiliggesteld, waaronder financiering voor de ontwikkeling van prestigieuze universiteiten. En luisteraars, dat was het nieuws. Luisteraars, het observatiepunt van het Centrum voor Vulkanologie en Beperking van Geologische Risico's of de PVMBG van Indonesië bij de vulkaan Slamet heeft bevestigd dat de activiteit van de vulkaan Slamet in Midden-Java nog niet verder is toegenomen en dat de waarschuwing nog steeds op niveau 2 staat. De seismische activiteit van Slamet wordt nog steeds gedomineerd door periodieke aardbevingen, zoals blackout dagelijkse monitoring en eerder gepubliceerd speciale rapporten. Ondertussen meldt het Meteorologisch, Klimatologisch en Geofysica Agentschap dat een aardbeving met een magnitude van 5,7 in Pacitan, Oost-Java, voelbaar was in verschillende delen van Bali, waaronder Denpasar, Kuta, en Karangasem. Modellen wijzen erop dat deze aardbeving geen tsunami kon veroorzaken. Volgens het rapport van Meteorologisch, Klimatologisch en Geofysica Agentschap was de tektonische aardbeving in Denpasar, Kuta, en Karangasem voelbaar met een intensiteit van 2 tot 3, wat betekent dat de trillingen in huizen voelbaar waren en aanvoelden alsof er een vrachtwagen voorbij reed. Er zijn geen meldingen van schade als gevolg van de aardbeving. En luisteraars, de volgende update komt uit het regenschap BIMA. Het geologisch agentschap meldde dat een toename van diepe vulkanische seismische activiteit op de Sangeyang Api vulkaan in het regenschap BIMA West Nusa Tenggara in de periode van 1 tot en met 15 januari 2026. Instrumentele monitoring met seismografen toonde een toename van de diepe vulkanische seismische activiteit aan die in periode 139 keer zo hoog werd. Van 1 tot en met 15 januari 2026 registreerde het geologisch agentschap 40 erupties, 139 diepe vulkanische aardbevingen, 51 lokale tektonische aardbevingen en 106 tektonische aardbevingen op afstand. Deze diepe vulkanische seismische activiteit duidt op magmabewegingen die verband houden met de aanvoer van magma vanuit de Sangeyang Api vulkaan. Op basis van historische eruptiegegevens staat de Sangeyang Api vulkaan bekend om zijn explosieve erupties. Potentiële gevaren zijn onder andere pyroclastische stromen, lavastromen, het uitstoten van gloeiende rotsen en de uitstoot van giftige gassen rond de top. Hoewel het grootste potentieel gevaar zich in het topgebied bevindt, waarschuwt het agentschap het publiek om alert te blijven op mogelijke lavastromen en materiaal uitstorten als de activiteit verder toeneemt. En dat is alles, de update van de meteorologisch, klimatologie en geofysica gebieden. En we komen terug met meer informaties.
Bukan maksud hatiku ajukan dirimu di depan mataku, tapi ku tak bisa lupakan saat dirimu membuat diriku terhina. Sakit hatiku.
bisa singkirkan diriku terluka. Sakit hati.
Dit is de wijze woorden voor vandaag. Elke actie om anderen te helpen is een woorden van strijd. Marta Christina Tiahahu. Marta Christina Tiahahu werd geboren in het dorp Abubu op het eiland Nusa Laut in Centraal Maluku 4 januari 1800. Vanaf haar 17e was ze betrokken bij de strijd tegen het kolonialisme en verdiende ze de bijnaam de Parel van Nusa Laut. Marta Christina bevond zich in de frontline van de oorlog. Ze was niet bang om de wapens op te nemen en andere strijders te inspireren om voor haar vaderland te vechten. Ze nam deel aan de Patimura-oorlog tegen de Nederlanders en leidde een guerrilla-smacht samen met haar vader, kapitein Paulus Tiahahu. Marta Christina Tiahahu werd in 1969 uitgeroepen tot nationale onafhankelijkheidsheldin. Luisteraars, er zijn liedjes die niet alleen over liefde gaan, maar ook over de moed om een belofte te doen. David Bayus, Cincin, Janji Hati is een eenvoudige, eerlijke en diep persoonlijke uiting van gevoelens. Met teksten als cincin ini sebagai tanda janjiku, of this ring is een proof van mijn geloof, voelt het lied als een huwelijksaanzoek, langzaam en vol vertrouwen uitgesproken. Als de solo-artiest laat David Bayu, die voormalig de zanger van Naïef is, een meer volwassen en reflectieve kant van zichzelf zien. Dit lied vertelt het verhaal van een lange liefdereis, van jeugd tot de overtuiging om samen verder te gaan door leven en dood. En leuk weet je, luisteraars, in die videoclip van Cincin Janji Hati geeft David Bayu zijn vrouw daadwerkelijk voor het eerst een ring. Een moment was niet zomaar geacteerd, maar een echte gebeurtenis die op camera is vastgelegd, waardoor de emotie en oprechtheid ongelooflijk krachtig zijn. Oké, luisteraars, dit is David Bayu met Cincin Janji Hati, een lied over liefde die niet alleen gezongen wordt, maar ook echt beleefd.
Tanda janjiku, maukah dirimu
Halo luisteraars, in deze aflevering van de News uit Indonesië presenteer ik interessante informaties over de rode durian uit Banyuwangi, die nu is aangewezen als de product met geografische aanduiding, of de indicatie geografisch. De rode durian is een duriansoort die zich vooral kenmerkt door zijn rode vleugvlees. Deze durian groeit en gedijt van natuur alleen in bepaalde gebieden. Ecologisch gezien groeit de rode durian in tropische gebieden op een hoogte van ongeveer 800 meter boven zeeniveau. Het vruchtseizoen van de rode durian duurt niet het hele jaar en vindt over het algemeen slechts één keer per jaar plaats. In Indonesië bevindt het belangrijkste productiecentrum voor rode durian zich in het regenschap Banyuwangi, Oost-Java, met name in het dorp Kameren en enkele omliggende districten. Deze unieke eigenschap maakt de rode durian uit Banyuwangi tot een superieure vrucht die durianliefhebbers van binnen en buiten de regio aantrekt. De rode durian uit Banyuwangi is nu door de overheid aangewezen als product met geografische aanduiding. Deze aanduiding markeert de officiële erkenning van het unieke karakter van de durian, die verschilt van durian uit de andere regio's. Deze durian staat bekend om zijn rode vruchtvlees, milde aroma en zoete smaak met een vleugje bitterheid. Dit unieke karakter wordt beïnvloed door natuurlijke omstandigheden, vulkanische grond en teeltechnieken die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Luisteraars, de Banyuwangi rode durian is de eerste durian in Indonesië die status van geografische aanduiding heeft gekregen. De geografische aanduiding voor de Banyuwangi rode durian is bedoeld om de naam Banyuwangi rode durian te beschermen tegen misbruik door de anderen. Dit betekent dat durian die onder deze naam wordt verkocht daadwerkelijk afkomstig is uit Banyuwangi en een eigen kenmerkende kleur en authentieke smaak heeft. Voor boeren vergroot deze erkenning het vertrouwen in hun durians en verhoogt de wederkoopvoorwaarde. Bovendien stimuleert de geografische aanduiding boeren om kwaliteitsnormen en regionale teltechnieken te handhaven, wat resulteert in een consistentere productkwaliteit.
Stretching my eyes to see what's going on, and we're just waking up together with you. Waking up tomorrow with you. Waking up together with you.
En luisteraars, als jullie Yogyakarta bezoeken, mag jullie deze traditionele culinaire delicatessen, rijk aan smaak en geschiedenis, niet missen. De sayur broncos, of de broncos stew. Dit kenmerkende gerecht, ook wel bekend als jangan broncos, is niet alleen in Yogyakarta te vinden, maar ook in verschillende delen van Midden-Java. En deze gerechten, de broncos, bestaat uit stukjes vlees, eieren, tofu, sperziebonen en rode bonen, gekookt in kokosmelk met een mix van Javaanse kruiden. Geserveerd met warme witte rijst is de smaak hartig, diep en langzaam gegaard. Een weerspiegeling van zorgvuldige huisgemaakte gerechten. En het is interessant om te weten dat de broncos ooit een favoriet gerecht van de sultan was, of de koning van Yogyakarta, en welk werd geserveerd aan stadsgasten. Het is dan ook geen wonder dat het gerecht samen met gudeg en de sayur lodeh wordt beschouwd als een klassiek Javaans gerecht. De culturele waarde ervan is ook officieel erkend. In 2018 werd deze gerechten aangewezen als immaterieel cultureel erfgoed van Indonesië. Het bewijst dat achter een enkel bord broncos de geschiedenis, traditie en wijsheid van de unieke smaken van Yogyakarta schuilgaan.
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Caramu tersenyum tertawa dan merangkai canda, buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa. Sayangnya semesta tak restukan kisah kita.
Evan Spanning the Erfaring Met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, Indonesië heeft opnieuw zijn stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis. Een team van onderzoekers ontdekte een prehistorische handafdruk in de kalkstenengrot op het eiland Muna in Zuidoost-Sulawesi, die naar schatting minstens 67.800 jaar oud is. Deze ontdekking maakt het tot een van de goudste rotstekeningen ooit en werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De handafdruk is zelf ouder dan in de grottekeningen in Maros Pangkep in Zuid-Sulawesi en overdreef voor soortgelijke vondsten in Spanje die voorheen als de oudste werden beschouwd. De onderzoekers stellen dat deze ontdekking Indonesië positioneert als een belangrijk centrum in de vroege geschiedenis van de symbolische kunst van de moderne mens. Dit internationale samenwerkingsonderzoek tussen Indonesische onderzoeksagentschap en verschillende Australische universiteiten bewijst ook dat moderne mensen binnen 70.000 jaar geleden de bewuste zeereizen maakten. Dit betekent dat de Wallacea-regio, inclusief Sulawesi, niet alleen een migratieroute was, maar ook een leefgebied en centrum van de vroege menselijke cultuur. De handafdruk is meer dan zomaar een grottekening. Het is een spoor van symbolisme bewustzijn, culturele expressie en de verfijning van de vroege bewoners van de archipel. Het herinnert ons eraan dat Indonesië al tienduizenden jaren een essentieel onderdeel is van de wereldwijde menselijke beschaving.
Oh, Galunggung punya tiga pendirian ialah, satu, Galunggung tempat bertarung. Kalau bahasa Sundanya, Galunggung.
Galunggung heeft drie vestigingen die 1. Galunggung zijn de plaats om te vechten. Ten tweede, Galunggung heurin Kutantung, wat betekent dat veel mensen naar Galunggung komen, bijvoorbeeld ook vanuit het buitenland. Galunggung adek tumenggung, wat betekent dat de regen onafhankelijk is, maar wanneer dat gebeurde of gewoonlijk adek tumenggung wordt genoemd. Nu vanaf daar, we gaan naar de tweede stap. Galunggung heurin Kutantung, wat betekent dat het vol zit met mensen naar Galunggung, voordat de berg uitbrak was, er niemand die de krater beklom. In het verleden wisten maar een paar mensen over Galunggung. Alleen maar de bevolking van dorp, die loopt door de wildernis en ook pelgrimstochten doen. Nadat Galunggung in 1982 uitbarstte, bleken veel bezoekers hierheen te willen komen. Zelfs veel buitenlanders komen ook hier. Dat is een klein verhaal over de berg Galunggung, die gesproken wordt door de meneer Somantri, een gemeenschapfiguur rond de berg Galunggung. Hij was een van de getuigen van de geschiedenis van de uitbarsting van de berg Galunggung, waar tot nu toe een toeristische attractie is geworden in de Oost-Priangan-regio West-Java. Toerisme op de berg Galunggung werd rond 1997 alleen ontwikkeld door het Perum en Tourism Office van Perhutani, zoals uitgelegd door Suhara, het managementpersoneel van Perhutani.
Adanya potensi keluarnya.
Galunggung werd ontwikkeld als een toeristische attractie na de eerste natuurramp waarvan ik wist dat die door het dorp werd beheerd. Dan vanwege zijn potentieel, zoals de afvoer van warm water, een kratermeer vanuit de voormalige ramp worden als een speciale attractie voor bezoekers. Vanaf daar werd de Roerspregering het eerst geopend door LKMD. En nu begon het bedrijf in 1997 met de ontwikkeling van de toerismebureau in Perhutani. Kent u al Galunggung of bezoekt u ooit Mount Galunggung? De berg Galunggung is een actieve vulkaan op een hoogte van ongeveer 2100 meter boven de zeespiegel. Deze berg barstte voor het laatst ongeveer 9 maanden uit, beginnen op 5 april 1982 en eindigen op 8 januari 1983. Omdat Indonesië een van de weinige landen is dat bijna al zijn grondgebied is opgenomen in de Pacifische Ring van Vuur. Het is dus niet verrassend dat er op een aantal eilanden veel actieve vulkanen zijn verspreid. Het bestaan van een vulkaan hoeft echter niet altijd alleen tragedie te verlaten, maar wordt nu ook een object dat buitenlandse valuta bedraagt via de toeristische sector. En Galunggungberg in Tasikmalaya West-Java is nu aan het ontwikkelen als een toeristische bestemming die zeer aan te bevelen is om te bezoeken. Vooral voor liefhebbers van bergtoerisme. Met betrekking tot toeristische bezoeken tot nu toe heeft mevrouw E.M., een verkoper van levensmiddelen in de regio van de berg Galunggung, haar eigen ervaring aan ons verteld. Veel toeristen komen meestal op bepaalde dagen, zoals Eid al-Fitr-dag, Nieuwjaar of Onafhankelijkheidsdag, of als in het weekdag bezoeken ze op zaterdag zondag. Ik heb ook klanten van buitenstaanders, Fransen, die hier graag komen als in Indonesië het droge seizoen is. Is hij hier zeker te komen en ook met zijn gids van de stad Yogyakarta. Om bij de krater te komen die het belangrijkste punt is van het Mount Galunggung toerisme, moeten we honderden trappen beklimmen. Ticketofficier van de berg Galunggung, Sofian, legde uit dat er 2 trappen waren, De gele trap met 620 treden en de blauwe trap met 520 treden.
Yang tangga ini 97, kalau yang tangga biru.
Als de gele trap in 1997 werd gebouwd en de blauwe trap werd gebouwd vanaf 1993 en ook het inauguratiemonument gebruikte. De eerste is naast de trap gemaakt, hier is nieuw. In het begin is hier alleen zand en er waren geen trappen. De aankomst bij de krater van Mount Galunggung hoeft de moeite om honderden trappen te beklimmen. Zijn vruchten afgeworpen door de schoonheid van het landschap vanaf de top van de berg. Daarnaast is er iets unieks dat niet wordt gevonden in andere actieve vulkanen, namelijk dat er geen zwavelgeur is en de Mount Galunggung krater die op een meer lijkt. Het water van het kratermeer is, als het in het zicht wordt gezien, bewolkt groen en ziet eruit alsof er geen leven in is. Maar in feite is de krater een habitat voor vissen en andere aquatische biota. En opnieuw gaf Sofyan een verklaring erover.
Awalnya kan...
Afhankelijk was het geven van vis in de wateren alleen om het watergehalte te testen, of op die plek de vis kan leven of niet. Het bleek dat de vis erg veel ontwikkeld en veilig is voor de bewoners. Nu zijn er veel mensen die hier komen om visatjes te geven. Gisteren bijvoorbeeld waren er toeristen die uit Banten kwamen met kleine vissen. Dus nu zijn er mensen die viszaden geven en er zijn ook mensen die hier vissen. De vissen daar zijn zoals goudvis of ikanmas, mujair, patjoli of ikan nilam, kurkvis, ikan gabus, pomfret of ikan bawal en ook gezegd dat er karper is. En Sundanezen zijn graag meestal patjoli.
Oh, yang kan banyak juga.
Hier kamperen ook veel mensen, vooral op zaterdagavond. En tegen die kamperen kunnen mensen breken. Als de nacht op een normale dag is, zijn er maar een twee of mensen. Maar nu is het kamperterrein geconcentreerd. Omdat het voor het eerst toegestaan was om naar de bodem van het water te gaan tijdens het vissen. Om aan de eisen van het heden te voldoen, namelijk om foto's te maken of elke activiteit voor te zetten met een achtergrond die de bewondering wekt, met het toerisme en de Perhutani Service verschillende fotospot in de Galunggung krater. Onder hen bij het Galunggung Uitbarsting Monument of een kijkbalie die tussen de blauwe en gele trap ligt. De weg naar Galunggung is al op het asfalt en maakt het gemakkelijk voor bezoekers om naar de blauwe trap of naar de gele trap te gaan. De ontwikkeling van Mount Galunggung toerisme wordt ook ondersteund door een geïntegreerd Priangan Timur tourpakket. Het hoofd van de Tasikmalaya Stad Youth, Sports, Culture and Tourism Office of Kadis Porabutpar, Undang Hindiana, die zijn inspanningen uitsprak om toerisme in Tasikmalaya te ontwikkelen toen hij met het team van Voice of Indonesia sprak.
Tentang city tournya ya bisa ke kabupaten.
Voor city tour kunt u naar het regensregio gaan, bijvoorbeeld naar Pangandaran. Om deze reden zijn we een samenwerking aangegaan met het regionale hoofd in de regio Oost-Priangan en dat is ondertekend zodat Tasikmalaya een geïntegreerd rondreispakken heeft. Undang Hindiana betoogde dat het toerisme niet te beperkt hoeft te zijn tot het administratieve gebied. Dus met de geïntegreerde reispakket hoopt hij dat Mount Galunggung een van de belangrijkste natuurlijke attracties kan worden die zijn eigen kenmerken en karakter heeft.